Goedemorgen allemaal weer. Fijn om hier te zijn. Toch even kort voordat ik begin met mijn woordverkondiging. Wij beseffen soms niet wat wij ontvangen hebben. Dat Christus in ons leeft door zijn geest. Dat hij zijn geest niet geeft met mate. Dat wij enorm veel hebben. En hij ons als het ware een stukje verantwoordelijkheid geeft om die heerlijkheid uit te dragen. En dan zingen wij, en dat is waarom ik zeg van wij beseffen vaak niet wat wij ook zingen. Wij zingen, vul dit huis met uw glorie. Wij leggen bij hem neer wat wij zouden moeten doen. Hij zegt eigenlijk, vullen jullie nou mijn huis met mijn glorie door jullie heen. Niet ik hoef dat te doen, jullie doen dat, want jullie hebben mijn glorie ontvangen, mijn heerlijkheid. Vul dit huis met mijn glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid, zingen we dan erachteraan. Ja, hij zegt, ik ben in jou, ik leef door jou. Vul jullie nou dit huis met mijn aanwezigheid. Ik hoef dat niet te doen, want ik ben hier al door jullie heen. Jullie vullen dit huis met mijn aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Dat heeft u al gedaan, anders had je hier niet gezeten. Hij heeft zijn heerlijkheid al geopenbaard en het is nu aan ons om zijn heerlijkheid te openbaren in deze wereld. Opdat zijn koninkrijk gebouwd wordt, opdat zijn naam verheerlijkt wordt. Daarvoor zijn we hier. Niet alleen hier in dit gebouw, maar overal waar wij zijn is zijn kerk. Omdat zijn heerlijkheid in ons woont en wij die heerlijkheid mogen doen vullen. Wij mogen elk huis vullen met zijn heerlijkheid. Niet alleen hier. Goed, dat even als over het lied. De titel was vorige week inderdaad, hoe hoog leg jij de lat? Daar zouden we vandaag op doorgaan, dat doe ik dan ook. En de titel van vandaag is, hoe hoog ligt die lat eigenlijk? In Gods naam zou je daar haast aan toevoegen. Dus vorige week hebben we het gehad over hoe Jezus de hoogte van die lat steeds ietsje hoger legt. En eigenlijk aan ons is hoe hoog wij die lat zelf willen leggen. In het kort, voor degenen die er niet bij waren en die het misschien ook niet gezien hebben via het internet of YouTube. Het begon met de vraag, het verzoek van een wetgeleerde aan Jezus, wat is het grote gebod? Nou, iedere Jood kent het antwoord, ook Jezus kent het antwoord. Namelijk het gebod dat zegt uit het Oude Testament, God liefhebben met heel je hart, heel je verstand, heel je ziel en heel je kracht. Punt. Dat was het grote gebod voor elke Jood. En elke Jood vulde dat in door zich aan de wet te houden, door de tempeldienst te houden, door te gehoorzamen, door te doen wat de wet hem opdraagt. Het was puur, ook de offerandes en dergelijke, het was puur een verticale relatie met God. Daar ging het om. Jezus legt die lat een stukje hoger en voegt er een gebod aan toe. Wat eigenlijk nooit kan, maar Jezus doet dat. Namelijk dat je niet alleen God moet liefhebben, maar je naaste als jezelf. Die twee gaan samen. Je kan niet het een doen en het ander laten. Je kan niet alleen God liefhebben en je naaste negeren. En ook niet je naaste liefhebben en God negeren. Het gaat allebei samen. Dat was één en hetzelfde gebod. Ging je mank aan het een, ging je mank aan het ander. Die twee hoorden bij elkaar. En dat was iets nieuws voor elke Jood, want dat hoorde niet bij elkaar. Het was eigenlijk alleen die relatie met God. Maar Jezus verhoogde dus die lat door te zeggen van nee, je moet je naaste lief hebben als jezelf. En het doet er eigenlijk niks aan toe hoe God, hoe lief jij God ook hebt, dan doet het er niet meer toe als jij je naaste niet lief hebt. In onze termen zou je kunnen zeggen, je kan naar de kerk gaan, je kan je bisdom houden, je kan je bijbelstudies doen, je kan je tiende geven, je kan alles doen naar God toe. Maar als je daarbij je naaste niet lief hebt, is het allemaal voor niets. Dan kijkt God niet, luistert God niet, want je voldoet niet aan beide. Maar dan legt Jezus nog de lat, nog een stukje hoger, want voor de Jood was de naaste was zijn medevolksgenoot, zijn mede-Jood. En ieder ander was een vijand. En middels een gelijkenis van de Samaritaan verlegt Jezus die grens en zegt dat het niet alleen maar jouw volksgenoten zijn, maar iedereen daarbuiten ook. Hij verhoogt dus de lat door te zeggen dat iedereen is jouw naaste. En dat als een Samaritaan jouw vijand is, moet je ook die lief hebben. Wees een Samaritaan. Met andere woorden, als je alleen maar voor je medegeloofsgenoten, alleen maar voor je familie, voor je vrienden, als je die maar alleen kan liefhebben, dan sla je als het ware de plank mis. Als je niet de intentie hebt om ook die ander lief te hebben. Want je zegt daarmee eigenlijk dat je God niet lief hebt. En de vraag waarmee we naar huis gingen was toen, naar wie moet jij nog naartoe? Met wie heb jij nog iets goed te maken? Met wie heb jij nog iets wat in de relatie in de weg staat? Voor wie moet jij een Samaritaan zijn? Ook al bevalt die persoon je helemaal niet. Oftewel was eigenlijk de vraag die erachter ligt, aan wie moet jij nog tonen dat jij God lief hebt? Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. Hoe hoog leg jij de lat? Hoe is het met jouw lat, relatie? Vandaag legt Jezus de lat nog wat hoger. En hij verlaat daarmee wat de schrift in het oude verbond in Deuteronomium en Leviticus zegt. Hij gaat iets geheel nieuws brengen. Wat nog nooit was gezegd, wat nog nooit gezegd had kunnen worden ook. Alleen Jezus kon dit zeggen. Hij komt met iets wat al het voorgaande gaat vervangen en zelfs overstijgt. En dat zijn de woorden die hier boven de kansel hangen. Het thema van het afgelopen jaar. Het thema, of de woorden uit Johannes 13, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Zo moeten we ook elkaar lief hebben. Dit gaat verder dan de ander liefhebben als jezelf. Dit overstijgt het nog vele malen. Een ander liefhebben heeft natuurlijk helemaal zijn beperking als je dat doet vanuit jezelf. Als je begrijpt dat in Nederland ruim 40% van de mensen ooit in hun leven in contact zijn geweest met psychische aandoeningen. Stemmingstoornissen, angststoornissen. Mensen lopen rond met negatief zelfbeeld, trauma's, stemmen. Achterdocht. Ik heb ook een trauma. Dus ik heb één trauma, die zit daar. Mijn trauma. Mensen lopen rond met al per dag in Nederland. Zijn er 5 mensen die het voor zichzelf niet meer zien zitten, die zelfmoord plegen. 5 mensen per dag. En onder jongeren wordt het zelfs steeds zorgelijker. Hoeveel jongeren zichzelf het leven benemen omdat ze zichzelf niet zien zitten. En dan leven we ook nog eens een keer in een maatschappij die zo ik is gericht. Als ik het maar goed heb, als mij maar goed gaat. En dat ongetwijfeld heeft ook invloed op ons als kerkgangers, als ik het maar goed heb. Dus als die liefde voor jezelf maatstaf zou moeten zijn voor de liefde voor die ander, dan gaan we er compleet aan voorbij wat Jezus hier bedoelt. Jezus legt niet de liefde voor jezelf als maatstaf nu, maar legt de liefde voor die ander bij hem als maatstaf. Hij is de ware liefde. En dat is een geheel nieuw gebod. Jezus die jou lief heeft en dat jij zo die ander lief hebt. Dan heb je in het Grieks 2 woorden voor nieuw. Je hebt het woord kainos en het woord neos. Neos is iets wat er al was, maar nu weer nieuw geworden is. Het is bijvoorbeeld als je een oudere auto hebt en hij is niet zo mooi meer dan, en van binnen is ook een beetje gaat stinken en zo. En dan kan je interieur kan je het helemaal schoonmaken. Je kan hem van buiten kan helemaal gaan schuren en poetsen, opnieuw laten spuiten. En dan zeg je zo, hij is weer als nieuw. Hij is niet nieuw, hij is als nieuw. Nou, dat is het woord neos. Niet bij kainos. Kainos is iets wat er nog nooit is geweest. Dus als je het nog over een auto hebt, je hebt nooit een auto gehad en je hebt er zo graag wil je een auto hebben. En dan koop je er eentje en dan zeg je, ik heb een nieuwe auto. Je hebt het nooit gehad. Nou, dat is een beetje het woord kainos. Dat is het woord wat Jezus hier gebruikt. Het is een kainos gebod. Het is een heel nieuw gebod. Een gebod wat er nooit eerder is geweest. Een gebod waarmee de lat nog hoger wordt gelegd dan voorheen. Heb elkaar lief, niet zoals je jezelf lief hebt. Want het heeft allemaal beperkingen, maar zoals Jezus jou heeft lief gehad. En lief heeft. Dat is een ander level, maar dat is wel het gebod wat Jezus meegeeft. En als wij nu dat gebod lezen, hebt de ander lief, zoals Jezus jou lief gehad, dan denken we heel snel aan die alom bekende tekst. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, opdat en ieder die hem gelooft eeuwig leven hebben. Amen. He, zo lief heeft God de wereld gehad. En die tekst toont ook de liefde van de Vader, de welwillendheid van de Zoon om te sterven voor ons. Het gaat over het uit handen geven van zijn Zoon, alles voor over hebben, ter wille voor ons. En natuurlijk is dat de uiterste vorm van liefde. Dat je leven weggeeft voor die ander. Dat is ook wat Jezus zegt in Johannes 15, even verderop. Hij zegt, dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat is het uiterste van de liefde. Sterven voor die ander. De ander. Ik moet zeggen, die gedachte komt af en toe bij mij op. Als ik Maureen zo zie, en ik zie haar soms pijn hebben, dan zou ik wel willen dat ik het kon overnemen. Dat als mijn dood zou betekenen dat zij uit haar lijden verlost zou zijn, dan zou ik erover nadenken om het te doen. Of ik het zou doen, of ik het kan doen, weet ik niet. Ik heb haar lief, dus ik zou het graag doen. Maar dat is omdat ik haar lief heb, dat ik mijn leven zou willen geven, opdat zij mag leven zoals het zou moeten. Maar bij Jezus was het nog groter. Hij stierf voor mensen die een vijand van hem waren. Hij gaf zijn leven voor die mensen, ook voor jou en mij. Hij was bereid om zijn leven te geven. Dat is de tekst die bij ons opkomt als we denken van, heb de ander lief zoals Jezus jou lief gehad. Maar de discipelen, die dachten totaal niet daaraan. Toen zij dit gebod hoorden, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad, zaten zij rond de tafel bij het Pascha-maal. Judas is net vertrokken, hij ging zijn ding doen. En de Heer Jezus vertelt nog het een en ander, waaronder dit. En er was aan die tafel niemand die eraan dacht of bij hem opkwam dat Jezus vlak daarna ging sterven. Dat was niet in hun brein. Sterker nog, als Jezus dit aan tafel zegt dat hij moet heen gaan, dat zegt hij ook in die tafel, ik moet heen gaan. Dan vraagt Petrus, waar gaat u dan heen? Waar kunnen wij volgen? Kunnen wij mee? Er zat totaal geen idee van ik ga sterven. Helemaal niet. Daar dacht zij niet aan. Dus ook deze tekst komt helemaal niet bij hen op. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hoezo gegeven heeft? Niet aan orde. De enige referentie die zij hebben voor het liefhebben van Jezus was wat zij meemaakten tijdens hun leven met Jezus. Ruim 3 jaar met hem doorgemaakt. En zij dachten alleen maar van, hoe heeft Jezus mij dan lief gehad? En hoe zou ik dan die ander moeten liefhebben? Dat was het enige referentiepunt. Allemaal momenten gekend. Matthäus zat hier aan tafel. Die zal misschien teruggedacht hebben aan het moment dat Jezus hem riep. Hij riep hem op het moment dat Matthäus door de samenleving werd veracht, vernederd, een schande voor zijn familie. Een man, een overloper, een egoïst, een verrader, een verschrikkelijk. Hij eiste tol van zijn eigen volksgenoot en het eiste ook zijn tol voor hem. En het was gewoon een man die je niet wilde hebben. Zijn volksgenoten moesten hem niet. En dan komt Jezus langs en dan roept hij Matthäus. Matthäus, ik wil bij jou eten. Oeh, andere tollenaars komen er ook bij. En de fariseeën zien dat en die vonden het natuurlijk verschrikkelijk. En die vragen zich af, hoe kan Jezus nou met zondaars gaan eten? Dat kan niet. En Jezus heeft dat door en die antwoordt dan vervolgens, ik wil barmhartigheid en geen offer. Hij spreekt ze aan, jullie offeren, ik wil barmhartigheid. Jezus stelt hier zijn liefde gelijk aan de barmhartigheid. Barmhartigheid, het Griekse woord eleos, wat letterlijk de betekenis heeft van in het hart snijden. Iets wat je aan het hart gaat. In de tijd van Jezus was dat ook een term in de rechtspraak. Het was het slotpleidooi van de aangeklaagde met een verzoek, toon nog erbarming aan deze man die hier aangeklaagd wordt. Genade bewijzen. Matthäus kan gedacht hebben op dat moment. En die liefde vertaald hebben met, dus ook ik zou moeten opkomen voor die ander. Met genade dat mijn slotpleidooi altijd er eentje is van eentje zoals Jezus. Dat ik altijd voor die ander opkom, ook al wordt die aangeklaagd. Is dat zijn liefde die ik moet tonen? En dat is wie Jezus is en wat hij doet. En dat doet hij nog steeds vandaag de dag. Zijn slotpleidooi voor jou, voor mij, is nog altijd eentje die voor ons opkomt. Ook al ben je nog zo verkeerd bezig. Dat is zijn liefde. Jij gaat hem aan het hart. En Jezus zegt tegen ons vandaag, die liefde die ik voor jou heb getoond, toon die ook voor die ander. Welke zich uit in genade en erbarmen, wees jij ook zo. Toon genade en erbarmen. Ook al is die ander nog zo fout bezig, dat is mijn liefde. Of zoals Petrus zegt in 2 Petrus 3, groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Groei in genade. Nathanael zat aan een tafel. Zijn naam betekent gave van God. Nou, dat is gave als je zo heet. Hoe heet je? Ik ben gave van God. Ik hoorde gisteren van Henk dat hij heet Henk omdat hij werd geboren op de dag van de geboorte van zijn moeder. En dat was een geschenk. En ze hebben de gsch afgehaald. En dat was Henk. Dat was een schrrr, Henk. Nou, deze man heet gave van God. Gaaf. Jezus zegt over deze man dat hij een bijzondere man was. In hem, zegt hij, was totaal geen bedrog. Maar als Filippus naar Nathanael gaat om te zeggen, we hebben nu de man gevonden waarover Mozes spreekt. De man Joshua, de zoon van Jozef uit Nazareth. En dan is het antwoord van Nathanael behoorlijk neerbuigend. In zijn antwoord zit eigenlijk een soort sneer. Iedereen die uit Nazareth komt, die kan toch helemaal niks voorstellen. Zijn antwoord is in Johannes 1, kan uit Nazareth iets goeds komen? Joh, schijt toch uit met je Joshua. Uit Nazareth komt toch niks goed. En daarmee kleineert hij niet alleen het dorp Nazareth, niet alleen alle inwoners, maar ook de familie van Jezus. En ook dist hij Jezus zelf. Dis is een modern woord voor degenen die dat niet kennen. Het komt van disrespect. Ze hebben disrespect voor Jezus. Maar ondanks dat hij Jezus dist, spreekt Jezus goede woorden uit over Nathanael. Waardoor Nathanael op zijn beurt overtuigd wordt van, dit is de Zoon van God. Zo werkt dat. Nathanael kan op dat moment teruggedacht hebben, daar aan die tafel, zou ik die liefde moeten hebben voor Jezus die hij voor mij had? Ook al spreekt iemand vreselijke verkeerde woorden tegen mij, dat ik alleen maar goede woorden teruggeef. Dat andere mensen Jezus mogen zien omdat ik goede woorden terugzie. Dat is wat Jezus is, wat hij deed en wat hij doet. Dat doet hij nog steeds over jou vandaag de dag. Ook al spreek jij verkeerde woorden over hem, over zijn koninkrijk. Verkeerde woorden, verkeerde meningen of tegen anderen. Hij zal jou vergeven en ook tegen jou goede woorden spreken. Dat is wie hij is. Dat is zijn liefde. Hij zal je opbouwen waardoor je hem weer meer gaat liefhebben dan je al had. En Jezus zegt tegen ons vandaag, die liefde wil ik dat jij ook aan die ander toont. Want zo laat je zien dat jij mij lief hebt. Vergeef, spreek goede woorden. Of zoals Paulus zegt, vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En Romeinen 12, wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als iemand lelijke woorden spreekt, spreek niet lelijke woorden terug, maar spreek goede woorden, opdat ze Jezus mogen zien in jou. Of neem Jacobus en Johannes, twee zonen van een zekere Zebedeus. Op een gegeven moment, die zaten ook aan tafel daar. Maar op een gegeven moment laten zij hun moeder, daar zullen ze misschien aan teruggedacht hebben, zij laten hun moeder opdraven om wat aan Jezus te vragen en bij hem neer te leggen. En het verzoek wat zij willen is dat hun moeder tegen Jezus zegt of zij allebei aan de rechter en linkerhand van Jezus in zijn koninkrijk mogen zitten. Mag dat? Mogen zij die plaats hebben? Ja. En tegen haar zegt Jezus, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En Jacobus en Johannes staan daar achter kennelijk, want zij reageren. Ja, dat kunnen wij. Dat kunnen wij. Ze hadden geen idee wat Jezus hier bedoelde. En die andere 10 discipelen horen dat ook en die nemen het hun kwalijk. Wat ben je nou mee bezig, joh? Waarom denk je dat jij daar mag zitten? Misschien mag ik daar wel zitten. Dan ontstaat allemaal kabaal en hoe kun je dat vragen? En ze vallen over Jacobus en Johannes heen. Maar Jezus reageert niet zo naar Jacobus en Johannes. Maar hij zegt tegen hun allemaal: als je groot wil zijn in mijn koninkrijk, dan toon je dat door dienstbaarheid en nederigheid. En Jezus toonde hun dat door hun voeten te wassen, bij ze neer te knielen en te zeggen: zo doe ik voor jou, doe het ook zo voor mij en voor die ander. En Jacobus en Johannes zullen misschien aan dat moment teruggedacht hebben, dat die liefde zich vertaalt in nederigheid en dienstbaarheid naar die ander. Dat is wie Jezus is en wat hij doet nog steeds. Dat doet hij ook nog steeds voor jou vandaag. Dat is zijn liefde voor jou. Hij is niet gekomen om gediend te worden. Hij is gekomen om zich te dienen als een dienstknecht en te sterven. Hij werd verhoogd omdat hij zich vernederde. En ook nu stelt hij zich nog altijd dienstbaar op voor jou en mij. In de wereld draait het om wie de grootste is, hoe belangrijk je bent, om je te laten dienen. Jij staat boven de ander, jij bent de baas, jij zorgt ervoor, jij geeft opdrachten en die ander moet het doen. En dan ben je belangrijk, in zijn koninkrijk niet. Voor hem ben je groots als je nederig bent, dienstbaar bent voor die ander. En Jezus zegt tegen ons vandaag: die liefde die ik voor jou heb, wees jij ook op die manier lief voor die ander. Of zoals Paulus zegt in Efeze 4, ik roep u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. In liefde verdragen is dus nederig, zachtmoedig, waardig, geduldig. Eigenlijk zal iedereen die daar aan tafel zat zich in herinnering hebben gebracht het moment na de wonderbaarlijke spijziging. Jezus heeft de menigte toegesproken, heeft mensen genezen, hij gaat naar de overkant van het meer, komt eraan en heel die menigte komt alweer achter hem aan. En dan begint hij een hele toespraak over het brood dat uit de hemel is neergedaald, het manna van wat toen was, is hij nu geworden. En dan zegt hij vervolgens in Johannes 6, ik ben dat levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Wat? Vlees eten? Jouw vlees eten? Jouw bloed drinken? Ze hadden geen idee wat Jezus daarmee bedoelde. Maar het gevolg was wel dat heel de menigte die dit hoort, die denkt, die man is niet goed bij zijn hoofd. Hier haken wij af en heel die menigte, een hele grote menigte, keert zich af van Jezus. En onder de discipelen was dat net zo erg. Ook zij dachten van, sorry, maar dit kan niet, dit gaat te ver en ze mompelen onder elkaar. En wat zegt hij nou toch allemaal? En ze hebben ook de neiging om weg te lopen en het voor gezien te houden. Dit gaat te ver. En dan vraagt Jezus ook aan hen, willen jullie ook niet liever vertrekken? Maar hij vult het aan maar met, maar ik heb jullie 12 uitgekozen, weet je nog? Ik heb jullie uitgekozen. Wat jullie ook doen, ik heb jullie uitgekozen. Ik sta achter jullie. Ik ben bij jullie. En dit voorval, wat Jezus hun had kunnen verwijten, haalt hij nooit meer boven tafel. Ze blijven bij hem en ze horen er nooit meer iets over. Maar na Jezus' opstanding, sterker nog, als hij sterft, lopen ze allemaal weg. Op eentje na. Aan het kruis staat er nog maar eentje bij het kruis. De rest is weggelopen in veiligheid. Weet niet meer wat ze moeten doen. En had Jezus dit kunnen aanhalen van, weet je nog, jullie zouden ook op me weggaan. Ik heb je niet verlaten. Maar na Jezus' opstanding verschijnt hij bij ze aan het meer en zegt, of in de woning. En dan zegt hij van, waarom gingen jullie allemaal vandoor? Nou, hè? Waarom? Nee. Hij komt binnen en zegt, vrede. Vrede. Hij komt met herstel. Hij komt met bediening. Hij komt met vertrouwen. Hij komt met zijn liefde. Niet met verwijten. Hij haalt nooit meer iets boven water. En al de discipelen kunnen aan dit moment hebben teruggedacht. Dus dat is zijn liefde. Liefde die zich vertaalt in liefde laat nooit los. Liefde brengt fouten nooit meer boven tafel. Zo is Jezus. Hij laat jou nooit los. Ook in jouw leven, ook al wil je weglopen, ook al ben je weggelopen, hij laat nooit los. En als je terugkomt, zal hij het je nooit verwijten. Hij ontvangt je met vrede, met bediening, met herstel, met zijn liefde. Hij gooit het je niet voor de voeten. En Jezus zegt tegen ons vandaag, die liefde die ik voor jou heb, heb die ook voor die ander. Of zoals Paulus zou zeggen in 1 Korinthe 13, de liefde kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. En zij rekent het kwade niet toe, betekent zoiets als het wordt niet bijgehouden. Er wordt geen score bijgehouden van wat je allemaal fout hebt gedaan. Het wordt je niet toegerekend. Het wordt dus ook nooit meer opgehaald. Dat hield het nieuwe gebod in van Jezus. Heb die ander lief zoals ik jullie heb lief gehad. En als je die woorden van Jezus nazoekt op het woord gebed. Alle woorden van Jezus nazoekt op het woord gebod bedoel ik. Gebod. Dan is dit het enige gebod wat Jezus geeft. Het is het enige gebod. De hele wet wordt vervangen door die ene geheel nieuwe wet die Jezus geeft. En dat is dit gebod. Het is ook wat Paulus noemt de wet van Christus. Het is zijn wet. In Galaten 6 zegt hij, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, help jij die geestelijk bent hem terecht. Hoe? In een geest van zachtmoedigheid. Want zo zul je de wet van Christus vervullen. Er is maar één wet. De wet van die liefde. En die wet bestaat alleen maar uit het ene gebod, heb die ander lief zoals Jezus jou heeft lief gehad. En ja, die liefde bestaat uit heel veel partjes, uit heel veel deeltjes, maar het is één liefde waarvan we er net een aantal hebben belicht. En zeker Kim heeft heel veel wijsheid tegeltjes gemaakt over de liefde. Die zegt onder andere, liefde is onvoorwaardelijk. Liefde is altijd elkaar nog hebben. Liefde is meer dan woorden kunnen zeggen. Het is allemaal liefde. Liefde is samen het reddingsslot delen. Wow, hangt vanaf wie erbij zit hoor. Liefde is niet zeggen, ik heb het nog zo gezegd. Bovenhalen. Liefde is bij iemand kunnen schuilen. En wellicht de meest toepasselijke bij dit onderwerp, in ieder geval wat Jezus betreft, is liefde is wat de leegte vult. Mensen hebben zoveel leegte. Wat ze nodig hebben is liefde. Zijn liefde. Het natuurlijk, het hoofdstuk van de liefde is... Het hoofdstuk van de liefde is... 1 Korinthe 13. Liefde is geduldig. Liefde is vriendelijk. Liefde pronkt niet, is niet jaloers, liefde doet niet gewichtig, liefde handelt niet ongepast, liefde zoekt niet naar haar eigen belang, liefde wordt niet verbitterd, liefde denkt geen kwaad, liefde verblijdt zich niet over ongerechtigheid, liefde verheugt zich over de waarheid, liefde bedekt alle dingen, liefde gelooft alle dingen, liefde hoopt alle dingen, liefde verdraagt alle dingen, liefde vergaat nooit, liefde is groter dan hoop en geloof. Dat is liefde. De definitie van het woord over de liefde. En eigenlijk staat achter dit alles, kan je zien, het woord Jezus. God, wat mooi zeg. Dit is de beschrijving van de liefde van Jezus. En Jezus zegt tegen ons, heb je ander lief, zoals ik jou lief heb. Liefde is geen gevoel. Liefde is een gezindheid. Liefde is de gezindheid van Jezus. En waarom is die zo belangrijk? Waarom wil hij dit zo graag? Waarom legt Jezus de nadruk op dit alles? En dat dit het enige gebod is? Waarom is dit wat hem betreft het enige belangrijke? Omdat er vervolgens iets heel belangrijks achteraan komt, achter die tekst uit vers 35... Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Hierdoor. Als je liefde onder elkaar hebt. Dit laat zien dat we Jezus lief hebben met heel ons hart, met heel ons verstand, met heel ons kracht, met heel onze ziel. Het is het uiterlijk bewijs dat wij Jezus lief hebben. In het oude verbond was het bewijs dat je bij God hoorde, dat je zijn volk was, was de besnijdenis. En dat kon je nou niet echt laten zien. Van kijk, ik ben een kind van God. Dat doe je niet. Het is nog bedekt. Het is verscholen. Maar nu, in Jezus, is de bedekking weggenomen. En is het uiterlijk bewijs dat wij kinderen van God zijn door onze handel en wandel, door de dingen die de mensen zien, door de dingen die wij spreken, door de dingen die we geloven, zoals we wandelen, zoals Hij lief had. Hierdoor komen mensen tot geloof. Hierdoor zien ze van wauw. Hierdoor kwamen ook mensen tot geloof in de eerste eeuw. Mensen verkochten al hun bezittingen. Verkochten die om mensen die iets nodig hadden om die te voorzien. Ze hadden blijdschap. Ze waren eenvoudig in hun geloof. En daarom staat erachter dat ze waren in de gunst bij niet alleen hun kerkgenoten. Bij heel het volk. Ze stonden in de gunst bij heel het volk. En er wordt vervolgd met en velen werden toegevoegd aan de kring die behouden werd. Ze zagen, dit zijn de discipelen van Jezus, daar wil ik ook bij zijn. Dit is iets anders. Ze hadden nog geen Bijbel zoals wij die hadden, niks. Ze hadden alleen de woorden van Jezus. Ze kwamen niet met van, dit zegt de Bijbel, dus moet je dat doen en dat en je mag niet zussen. Nee. Ze hadden Jezus gezien. Ze hadden gezien hoe Hij handelt en wandelt. En ze toonden Jezus. En vele mensen kwamen tot geloof. Het is ook in een lied die we hier, ik geloof, één keer gezongen hebben. Spreek Jezus. In het Engels, speak, nee. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, speak the holy name, Jesus. De kerk was aantrekkelijk toen omdat ze Jezus toonden. Ze spraken Jezus. Ze deden Jezus. Ze waren Jezus. En die mensen die dat zagen, zeiden, dat wil ik ook. Daar wil ik bij horen. Er werden geen drempels opgelegd, geen verschillen verschillen weggehaald en geen dingen benadrukt van je moet dit en je moet dat. Nee, ze toonden de liefde van Jezus. En hoe is dat verwaterd? Kerk zijn is niet roepen, bekeer je of je gaat naar de hel. Kerk zijn is niet je afzetten tegen mensen die anders denken en dat je ze daarmee alleen maar in het harnas jaagt. Kerk zijn is niet mensen wijzen op hun fouten, maar mensen wijzen op het goede. Spreek het goede. Kerk zijn is niet bekend staan om misbruik of racisme, maar om dienstbaarheid en eenheid. Kerk zijn is niet uit elkaar gaan omdat je een meningsverschil hebt, maar juist het verschil in het verschil tot elkaar komen, elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt. Kerk zijn is niet roddelen over anderen, neerkijken op anderen, kwaad denken over anderen, kwaad spreken over anderen. Kerk zijn is elke dag zo goed mogelijk proberen de gezindheid van Jezus uit te dragen. Anderen liefhebben zoals Hij jou heeft lief gehad. Probeer je dat niet, heb je die intentie niet, dan heeft het consequenties voor jezelf. Want het toont dat je God niet lief hebt en dat God zich als het ware terugtrekt. Het kan niet zo zijn dat je heel de week bezig bent met van alles en nog wat. Behalve de Heer. En zondags naar de kerk gaat en denkt van nou, ik heb mijn taak volbracht. Het kan niet zo zijn dat je 3 weken lang op vakantie gaat, totaal van God losgaat en dat kan ook trouwens niet, want Hij is in je, Hij is bij je, Hij is overal en Hij is bij je op dat moment. Dus je kan niet los van Hem gaan. En Hij wil ook op jouw vakantie gezien en gehoord worden voor anderen. Het kan niet zo zijn dat je heel het jaar zeg maar, doet wat je wil en dan met kerst naar de kerk gaan. Want ja, dat is een belangrijk moment. Het is het bekende liedje, altijd is Kordjakje ziek. Midden in de week, maar zondag niet. Zondags gaat hij naar de kerk. Met een boek vol zilverwerk. Als dat jouw manier is om in verbinding te staan met God, dan is dat ziek. Altijd is Kordjakje ziek. Dan is dat zonde. Dan is dat het doel missen waarvoor Jezus ons op deze aarde heeft neergezet, om voor Hem van betekenis te zijn, om te tonen aan anderen dat Jezus leeft. En dan ligt op dat moment, als je dat doet zoals de Kordjakje, dan ligt de lat niet op de bovenste stand van de ander liefhebben, zoals Jezus jou lief heeft. Dan ligt de lat ook niet daaronder. van dat je iedereen lief hebt als jezelf, dan ligt de lat ook niet daaronder waarin je denkt dat God liefhebben genoeg is, door alleen de verticale relatie met God, dan ligt zelfs de lat niet op de onderste stand. Wat overblijft zijn twee wazige palen, zonder enige intentie en om van betekenis te zijn voor Gods koninkrijk. Er blijft niks meer over voor hem. Hebben wij anderen lief zoals hij ons lief heeft? Of lopen we de kantjes ervan af? Is het daarom misschien dat kerken leeglopen? De kerk is niet meer aantrekkelijk, de kerk is vertrekkelijk. Maakt allemaal niet uit, ik ga wel ergens anders. Is het daarom dat de jeugd zo weinig aanhaakt, omdat ze alleen maar horen van de Bijbel zegt en je moet... In plaats van de liefde van Jezus te tonen? Is het daarom dat er zoveel stoelen onbezet zijn? Is het daarom dat er zoveel splitsingen zijn in kerken, omdat we allemaal ons eigen gelijk willen hebben? Is het omdat we de liefde van Jezus niet meer kunnen uitdragen naar die ander? Terwijl dat het enige gebod is. Het enige gebod. Is ook de oproep van Jezus aan de kerk van vandaag als in de gemeente van Efeze, zoals genoemd in Openbaring 2, vers 4 en 5. Waarin hij zegt, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte de lat is gevallen. En bekeer u. Of proberen we het wel, zo goed als het gaat, die lat wat hoger te leggen. Elke dag een stukje meer. Elke dag een millimetertje hoger. En in het proberen maken we fouten en gaan we onderuit en laten we het afweten. En doen we dingen verkeerd, zeggen we dingen verkeerd die niet zo bedoeld waren. En ook hierin mogen we altijd blijven weten dat Jezus ons lief heeft en vergeeft. En het niet aanrekent en het niet bijhoudt. En goede woorden blijft spreken en ons altijd weer wil opbouwen. Want zijn liefde is optimaal. Hij is de liefde. Die is altijd voor ons. Maar probeer het zo goed als mogelijk te doen, zodat het ook mag zijn zoals Jezus aangeeft in Matteüs 25. Hij zegt daar, kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Waarom? Want ik had honger, u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst, u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. O, vraagt ze, wanneer was dat dan? Nou, zegt hij, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste broeders of zusters of medemensen of wat dan ook, het woord kan alles betekenen, alle mensen, als je dat voor, dan heb je dat voor mij gedaan. Zo simpel. Waar het om gaat is dat wij doen voor anderen. Als we wat doen voor anderen, doen we dat ook aan hem. Het is die verticale verbinding met het horizontale. Wat we horizontaal doen uit liefde voor Jezus, doen we ook aan hem. En zo tonen we dat we Jezus lief hebben. God lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, verstand en kracht. En het kan soms al in die kleine gebaren zitten van wat hij hier zegt, de vreemde bezoeken. Voorzien in behoeften, iemand heeft het nodig. Iemand in bescherming nemen, iemand in huis nemen, iemand gastvrij onthalen en thuis bieden. Als we zo als kerk zouden weer kunnen zijn. Wat zouden de stoelen dan weer vullen? Wat zouden kerken dan weer samenkomen? Wat zou Jezus' naam groot gemaakt worden? Wat zou het weer aantrekkelijk zijn voor de wereld in plaats van vertrekkelijk? Zijn koninkrijk bouwen, de ander lief hebben zoals Jezus ons lief heeft. Dus, om de vraag te beantwoorden waarmee we zijn begonnen, hoe hoog ligt die lat in Gods naam? Aan de ene kant ligt die lat net zo hoog als dat jij Jezus lief hebt. De mate waarin jij Jezus lief hebt, bepaalt ook de hoogte van jouw lat. En aan de andere kant ligt de lat net zo hoog als de mate waarin jij anderen, waarin anderen Jezus in jou zien. Die twee gaan samen. Het een gaat niet zonder het andere. En uiteindelijk is dan de vraag weer vandaag, hoe hoog ligt jouw lat? Hoe hoog durf je hem te leggen? In Gods naam. Amen. Zullen we hem danken voor zijn woord is. Vader, we danken u zo dat we elke dag bij u mogen komen voor vergeving. Voor de dingen die weer verkeerd zijn gegaan. Vanuit het weten, de wetenschap dat u ons lief hebt met alle liefde. U vergeeft ons zover het oosten is als het westen. U bouwt ons op. U helpt ons. U stelt zich dienstbaar op om ons verder te kunnen laten dienen. U geeft ons verantwoordelijkheid. U geeft ons uw geest. U geeft ons uw vrede, uw barmhartigheid. Om alles om het uit te delen. En naarmate wij dat geven, zullen wij ook ontvangen. En zo dank u, Heer, dat we ook vandaag weer misschien die lat ietsje hoger mogen leggen voor u. Voor uw koninkrijk. Help ons om die ander lief te hebben. Ook die mensen die wij eigenlijk gewoon helemaal niet luchten. En dat alleen maar doen om te tonen dat wij u lief hebben. Omdat u ons zo lief hebt. Help ons, Heer. Vergeef ons zoals u ons vergeven hebt. We danken u voor uw woord. En we bidden u zo, Heer, dat dit uw kerk mag doen bloeien en groeien. Dat mensen weer zien van wauw. Als dat het geloof is, dan wil ik erbij horen. Niet dat het is veroordeling van alle dingen die ik verkeerd doe, maar dat er barmhartigheid is en genade en ontvankelijkheid en gastvrijheid. Want u bent liefde. En zo dragen we ook deze gemeente op. En ik spreek uit uw naam Jezus over de lege stoelen. Ik spreek uit herstel van mensen die gebroken zijn. Ik spreek uit vrede in mensen die zo onrustig zijn. Omdat in alles en door alles uw huis gevuld wordt met uw aanwezigheid. Omdat we dat tonen door onszelf heen. En dat alles in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.